Wij waren aangekomen in vers 11, als ik het goed heb. En daar staat, en Jezus stond vlak voor de gouverneur. En de gouverneur stelt hem een vraag en hij zegt, ben jij de koning van de Joden? Er staat ook, hij wordt de gouverneur genoemd elke keer nu. Hè? Dat had ik al even aangegeven. Dus niet Pontius Pilatus, maar de gouverneur. Als vertegenwoordiger van Van dat Romeinse wereldrijk, van de heidenen, van de natie zou je kunnen zeggen. En hij stelt hem een vraag en hij zegt, ben jij de koning van de Joden? En Jezus zei met nadruk tegen hem, jij zegt het. Velen lezen dit als een bevestiging, maar ik lees het meer als een, zeg jij het maar.
Ja.
Want... Ik lees even verder. Op het beschuldigd worden door de overste van de priesters en de oudsten antwoordt hij niets. Dan gaan we even naar Johannes 18. Lees hoe het daar staat. Daar wordt het wat uitgebreider verteld. Daar staat Pilatus, dan ging het gerechtsgebouw weer in. Het Griekse woord hiervoor is praetorium. Ook een bekend woord. Riep Jezus en zei tegen hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Kijk, en hier vinden we eigenlijk ook dat, wat we al eerder in de evangelie vinden, dat de Heer Jezus niet openlijk verkondigde dat van... Ik ben de Christus, de komende Messias. He, dat als Petrus bijvoorbeeld tot die conclusie komt, dan zegt hij ja, dat is waar, maar mondje dicht. Het was namelijk... Nee, Jezus was er niet op uit om die boodschap te verkondigen, dat hij de Messias was. Maar men moest zelf op basis van de schrift tot die conclusie komen. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen mij... Tegen Pilatus van, zeg je dit uit jezelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Overigens, in besloten kring, dan komen we weer op Judas, maar in besloten kring heeft de Heer Jezus wel gezegd hè, dat hij de Christus is. En daar heeft hij tegen zijn discipelen gezegd van ja, wat ik net al zei, mondje dicht om het populair te zeggen. Maar dat lezen we in een andere evangelie. Op het moment dat Jezus voor Caiaphas, is het meen ik, hoge priester staat, zegt Caiaphas op een gegeven moment, als ze niks tegen hem in kunnen brengen, zegt Caiaphas op een gegeven moment, ik bezweer u bij de levende God, en Jezus stond daar onder ede, zeg me, ben jij de Christus of ben je dat niet? En dan geeft de Heer Jezus toe. Maar hoe wist die hoge priester dat? En dat is dus wel, dat zou wel verraad kunnen zijn. Ik denk dat hij dat van een van de discipelen had. Dat kan niet anders. Met de gegevens die wij hebben, zou je niet tot een andere conclusie kunnen komen. Want hij had het alleen met zijn discipelen gedeeld. Nou ja, degene die hem... Degene die Jezus overleefde, ja, die kan dat dus, die zou dat dus verraden moeten hebben. Want hoe wist die hoge priester dat anders? Maar hier zegt Jezus tegen Pontius Pilatus, joh, zeg je dit uit jezelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Nou, dan zegt Pilatus ook, ja, hoezo ben ik dan een Jood? En hij zegt, uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Wat heb je nou eigenlijk gedaan? Waarom sta je hier? Jezus antwoordde, en hier gaat het weer over hetzelfde als waar we het zo voor de pauze over hadden. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat zei hij tegen Pilatus. Nu, zegt hij, is mijn koninkrijk niet van hier. Dus nu is zijn koninkrijk wel vandaar. Hè, ergens anders dus blijkbaar, want... Hij zegt dat hij een koninkrijk heeft. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar er is blijkbaar wel een koninkrijk. Paulus noemt dat in Colossenzen 1, dat wij zijn overgezet uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt de Heer hier. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu is ze dus ergens anders, namelijk verborgen. Het zou verborgen worden in de, ja, in de hemel. En bij, niet bij de Joden terechtkomen, bij de natiën. En dus natuurlijk, het impliceert nog iets. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Straks namelijk wel. Dat impliceert het ook nog eens natuurlijk. Hè? Want nu is mijn koninkrijk vandaar. En straks zal het ook van hier zijn. Dan zegt Pilatus tegen hem, hoor jij niet hoeveel ze tegen jou getuigen? En hij antwoordde hem op geen enkele uitspraak, zodat de gouverneur zich heel erg verwondert. Eigenlijk zegt die Pilatus van, joh, kom nou eens op man, je staat hier terecht en begrijp je dan niet dat ik jouw leven in mijn handen heb? En dan zegt de Heer Jezus ook nog ergens anders van, ja, je kon toch niks doen als je het je niet gegeven was. Maar hier zwijgt hij. De Heer Jezus zwijgt, zodat de gouverneur zich heel erg verwondert. Nou, Jezus zwijgt, dat is een uitbeelding van onze huidige tijd, waarin het lijkt of God zwijgt. Hè. Maar God spreekt ook in deze tijd niet zoals hij in het verleden deed. Maar God spreekt door zijn woord. Maar God zwijgt en daaruit heeft men ook wel geconcludeerd. Dat God dood is. Hè? Dat is ook redelijk gangbare theologie. God zwijgt. En dat wat God wel zegt, dat is verborgen. Dat weten maar weinigen. En de Heer Jezus die zwijgt hier ook. Hè? In ieder geval, kijk, zoals het Joodse volk terzijde werd gesteld. God zwijgt ook tot het Joodse volk. Het is een komen en gaan op de trap. Dat woordje verwondering, dat is ook een woord dat spreekt van onze tijd. Pilatus, die gouverneur, die verwonderde zich heel erg. In Handelingen 13, daar is dat Paulus, meen ik, die zegt tot het Joodse volk, zie verachters namelijk van het woord, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Ook dit gaat over onze tijd. Het werk namelijk dat God zou doen in deze dagen. En zij geloven dat niet. Dat u niet zult geloven als iemand u vertelt. Paulus vertelt het in de synagoge, hè, de Joodse kerk om het zo te zeggen. De synagoge in Antiochië. Maar dit is een citaat uit Habakkuk. Habakkuk 1 vers 5. En daar staat het net wat anders. Ik zei al, citaten moet je altijd opzoeken. Dan krijg je extra informatie. Want dit citeert Paulus in de synagoge in Antiochië tot zijn Joodse toehoorders. En die wisten natuurlijk wel hoe het er stond. Zie onder de heidenvolken en aanschouw en verwondert u. Verwondert u, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Dus dat werk van God, Pilatus verwonderde zich, maar Paulus spreekt hier ook van verwondering. Het Joodse volk zou zich verwonderen, want redding zou naar de heidenvolken, naar de natiën gaan. En dat is een werk dat God doet in onze dagen en dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt, zegt Paulus hier. Maar toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Dit is ook een refrein wat je vindt in het boek Handelingen, waar nog eenmaal tot het Joodse volk het evangelie wordt gepredikt en zij wijzen dat massaal af. En dan lees je, maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en u zelf het Ionische, het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Nou, dat is het werk wat God in onze dagen doet. En waar die verwondering ook van spreekt. En wat we ook uitgebeeld vinden in de geschiedenissen rond de kruisering. En nu komen we in een iets ander gedeelte. Tenminste gewoon het vervolg. Maar nu gaat er een andere kwestie spelen. Nu had de gouverneur de gewoonte om op het feest aan de verzamelde mensenmassa één gevangene vrij te laten die zij wilden. En ze hadden op dat moment een beruchte gevangene genaamd Barabbas. Een Barabbas betekent zoon van de vader. Bar is zoon. Is Aramees, want in het Hebreeuws is het Ben. Bar is zoon. En Abba, dat Abbas, dat kennen we natuurlijk van Abba vader. Zoon van de vader. En die Barabbas was een gevangene. Nou, meer weten we ook niet over de man. Als je daar commentaren op naleest, dan zegt men... Ja, dat was een of andere Joodse waarschijnlijk. Dat kan je natuurlijk allemaal verzinnen als het nergens staat. Maar waarschijnlijk was dat een Joodse verzetstrijder die in opstand was gekomen tegen de Romeinen. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Want Barabbas zet deze gevangenen, Pilatus zet deze gevangenen neer van, joh, wie willen jullie dat ik vrijlaat? Jezus of deze Barabbas? Nou, als dat een of andere Joodse held was geweest, dan was de keuze sowieso niet moeilijk geweest. Maar Pilatus geeft hun juist een lastige keuze. Een of andere moordenaar wordt hij volgens mij in een van de andere evangeliën genoemd. Waar ze juist eigenlijk niet zo op zaten te wachten dat hij vrij kwam. Ik kom er zo op terug op die Barabbas, want het enige wat we hebben is zijn naam. Zoon van de vader. Dus zou het iets moeten betekenen, dan ligt dat in die naam, niet in iets anders. En het feit dat hij een gevangene was wellicht. Want meer lezen we er niet over. Omdat zij daar toch verzameld waren, zei Pilatus tegen hem, wie willen jullie dat ik aan jullie zal vrijlaten? Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Want hij had waargenomen, hij wist dat zij hem vanwege afgunst overleveren. Kan je ook afvragen, hoe wist hij dat? Kijk, dat Sanhedrin was bij elkaar gekomen. En die hadden gezegd van dat hij moest sterven. Maar daar hadden ze de Romeinen voor nodig, omdat ze zelf geen doodstraf uit mochten voeren, het Joodse volk. En het Sanhedrin.
Maar dat is dat waargenomen? Ja. Je kan toch zonder dat iemand iets gezegd heeft waarnemen?
Ja, maar dit is... In de meeste vertaling staat er zoiets, want hij wist.
Oh.
Dus, maar dat waargenomen, ja. Het is in ieder geval een sterk woord. Dat hij het met zekerheid wist. Ja, in dit Sanhedrin, dat lezen we in een andere Bijbelboek, zaten ook mensen die Jezus wel een warm hart toedroegen. Een Nicodemus, Jozef van Arimathea, dat waren mensen, dat waren gelovigen. Zij geloofden in Jezus als Messias. Maar zij waren wel onderdeel van het Sanhedrin. Daarom kwam Nicodemus waarschijnlijk ook in de nacht tot Jezus lezen. Een soort van stiekem. Dus wellicht had hij het van hun gehoord, dat ze hem vanwege afgunst overleveren. En dan komt er weer zoiets aparts. Terwijl hij op het podium zit, de meeste vertalingen, de Statenvertaling zegt rechterstoel. Nou, dat podium was wel wat meer dan een rechterstoel. Maar terwijl hij daar zat, stuurt zijn vrouw hem een boodschap. Bemoei je niet met die rechtvaardigen. Waar bemoeit hij zich nu mee, zou je denken. Maar zij zegt, bemoei je niet met die rechtvaardigen, want ik heb vandaag in een droomtoestand, veel om hem geleden. Daarna gaat het verhaal gelijk weer verder. Dus het verhaal, daar heb ik in het begin nog niet op geweest, maar het wordt ook een paar keer onderbroken. Je vindt bijvoorbeeld in vers 1 en 2 komt Jezus voor Pilatus te staan, dan gaat het verder met Judas. De tezijdestelling van Judas. Dan gaat het weer verder met Pilatus, nou dan komt die Barabbas weer op het toneel. Dan gaat het weer verder met Pilatus en dan komt die vrouw met die droom weer op het toneel. De geschiedenis wordt telkens onderbroken. En al die onderbrekingen vertellen ons iets over de onderbreking in de... Ja, in de helsgeschiedenis zou je kunnen zeggen. En daarom heb ik die kopjes ook laten staan helemaal aan het begin. Dus kijk dat later nog maar eens na. Het wordt telkens onderbroken. En hier wordt dan, komt de vrouw van Pilatus op het toneel. En dat wordt dan vermeld. En wij willen eigenlijk hele andere dingen weten. Maar we krijgen dit in het verslag van Matthäus. Nee, hij hoort helemaal niet wat hij ermee doet. En niet, nou ja, niet veel in ieder geval, want Jezus eindigt aan het kruis natuurlijk. Nou, en er staat niet hoe die vrouw heet en er staat alleen maar dat zij een droom heeft gehad. Ja, waar die vrouw dan een beeld van is, ja, ik...
En dat lijden, dat kan positief of negatief...
Ja. Nou, ik denk dat die vrouw op de een of andere manier, om het heel globaal te zeggen, een uitbeelding is van het volk dat... Niet Juda, maar dat andere volk dat in deze periode van verborgenheid verzameld wordt uit de natie. En want ja, dromen gaan daar altijd over. Eigenlijk kennen we twee grote dromers in de Bijbel. Dat zijn Jozef en Daniel. Ja, en al die... ja. Ben jij ook een dromer? Ja, goed man. Maar ja, die dromen van Jozef en Daniel, die spreken ook over de verborgenheid. Hè? Nou, de makkelijkste is natuurlijk Jozef uit Genesis, die verworpen werd door zijn broeders, uitbeelding van het volk Israël, dat hem verwierp, en terecht kwam in het buitenland, daar in een gevangenis terecht kwam en daar dromen uitlegde. En ja, en op zeker moment wordt verhoogd aan het hof van Farao. En dat gaat natuurlijk over de openbaring van het koninkrijk. Maar er wordt dus al nogal wat gedroomd in de schrift. Ja, een droom is een verborgenheid. De enige die kennis heeft van een droom is degene die zelf droomt. Dus het is sowieso een verborgenheid. Voor de rest is het verborgen. Nou, die dromen gaan in de schrift over verborgenheid. En ik geloof dat er hier ook een beeld is van de verborgenheid. Waarin wij met hem delen in zijn verwerping. Want daar gaat het. Ik heb veel om hem geleden. Nou, wij delen nu in zijn lijden. En in zijn verwerping. Zoals die 30 man die met David waren. Hè, in die spelonk. Deelden in zijn verwerping. Maar straks. Want die 30 helden van David. Kregen toen David echt koning werd. Toen zijn koninkrijk openbaar werd. Kregen ze een hoge positie aan zijn hof. Dus ik denk dat hier ook gewoon een uitbeelding van is. En ja. Die vrouw is zeg maar dat andere deel van de vrouw, van Israël. Niet Juda, maar dat andere deel. De vrouw is vaak in de schrift een beeld van Israël. Nou ja, ik ga gewoon verder. Ja, een onderbreking en een droom, namelijk verborgenheden. Maar de oogsten van de priesters en de oudsten overreden de verzamelde mensenmassa's dat zij om Barabbas zouden verzoeken. Maar Jezus zouden laten ombrengen. En de gouverneur antwoordde en zei tegen hem, wie van de twee willen jullie dat ik aan jullie vrijlaat? En zij zeiden, Barabbas. Wil jij iets zeggen van hem?
Ja, kijk, mijn tablet is leeg, maar ik weet niet waar ik dan dat ding in moet doen.
Nee, dat weet ik ook niet. Normaal zou ik meelopen, maar dat wordt nu wat lastiger. Dus probeer creatief te zijn, zou ik zeggen.
Ja.
Je vindt wel wat, toch?
Ja.
Dus ik ga gewoon verder. De menigte wordt hier voor de keuze gesteld. Dus willen jullie Jezus vrijlaten of deze Barabbas? Pilatus zegt tegen hem, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Zij zeggen allen, hij moet gekruisigd worden. Hè? Kruisig hem. En de gouverneur zei met nadruk, wat voor kwaad doet hij dan? Ja, dat wist hij zelf ook niet. En zij schreeuwde bovenmatig en zij zeggen, hij moet gekruisigd worden. Dat was geen antwoord op de vraag, denk ik altijd als ik het lees. Maar ze wisten blijkbaar ook niet wat voor kwaad hij had gedaan. Dus roep me maar wat. Hij moest in ieder geval gekruisigd worden. En Pilatus nam waar dat het niets baatte, maar dat er veel eer rumoer ontstaat. En hij neemt water en hij was zijn handen schoon ten aanschouwen van de verzamelde mensenmassa. En hij zegt, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, jullie moeten het zelf maar zien. En het volk antwoordde, zijn bloed zij op ons en op onze kinderen. Ja, Pilatus die dacht zich hiermee daarvan af te maken, maar dat... Het feit is gewoon dat hij wist dat hij iemand die onschuldig was te dood bracht. Maar het was natuurlijk gewoon een politieke kwestie. Joden staan in de geschiedenis bekend als een opstandig volkje. Er zijn heel wat opstanden geweest. Zit je nou naar rechts te kijken?
Nee, nee,
nee. Ze zijn opstandig.
Ja. Maar die gouverneur, die Pilatus, was er natuurlijk ook alles aan gelegen om de rust te bewaren. Want hij moest, kijk, als er een of andere opstand zou uitbreken en zo. Dat lees je allemaal niet letterlijk hier, maar tussen de regels door natuurlijk wel. Als bij de keizer bekend zou worden dat, ja, dat hij het er niet zo goed van afbracht. Ja, weet je, zo gaat dat in de politiek. Dan word je aan de kant gezet en dan wordt de volgende daar op die positie gezet. Toch, Jens?
Mm-hmm.
Wat is die jongen?
No.
Ja, doe maar even. Doe maar.
Wat?
Ja. Dus het was ook echt een politieke aangelegenheid. En dat lees je. Ja, je leest dat niet in Matthäus, maar wel in een andere evangelie. Dat Pilatus ook nog zoiets had van: hij wordt beschuldigd als koning der Joden. Nou, dan weet ik nog een goede grap. Dan stuur ik hem naar de koning der Joden, namelijk naar Herodes. Want die had die titel koning der Joden. En hij was de. Ja, hij was zeg maar de. Wat was zijn functie? Ik weet niet eens precies. Maar hij was koning over Juda. Over die provincie van het Romeinse Rijk, meen ik. Maar hier wast hij zijn handen in onschuld. Zeg maar. En hij zegt: jullie moeten het zelf maar zien. En dan antwoordt het volk: zijn bloed zij op ons en op onze kinderen. Er zijn later mensen geweest die hebben gezegd van: nou, laten we daar eens, laten we dat eens in de praktijk gaan brengen. Volgens mij heeft Hitler ook dit soort teksten gebruikt om zijn doel te rechtvaardigen. Dan laat hij aan hen Barabbas vrij. En hij laat Jezus met een zweep slaan en hij levert hem over om gekruisigd te worden. Nou, die Barabbas wordt dus vrijgelaten. Dat wordt echt uitvoerig beschreven. En we weten verder niks over die man. Maar het wordt in alle vierde evangelie, meen ik, wordt het genoemd. Dus het is belangrijk. Ik zei al, Barabbas betekent zoon van de vader. Hij was een gevangene. En de ene zoon is vrij en de andere wordt gedood. Want Jezus is ook een zoon van de vader. Of je zou kunnen zeggen: de ene zoon is vrij door de dood van de andere. Nou, ken ik wel wat, kan ik dat wel op, typologie is illustratie, hè, dus ik kan dat op verschillende manieren inkleuren. Maar laat ik gewoon de breedste betekenis daarvan pakken. Want de schrift zegt dat elk mens zoon van de vader is. Dat, bijvoorbeeld Paulus in Handelingen 17, hè, die geschiedenis van de onbekende God. Daar spreekt hij met filosofen, stoïcijnse en epicureïsche filosofen. Hele slimme, hele intelligente mensen waarschijnlijk. Maar daar, je kent de geschiedenis. Paulus liep daar in die stad en hij zag, het was een en al afgodsbeelden wat hij zag. En hij wist, ja, als je zoveel goden hebt, dan ken je die ene god niet. En toen zag hij een sokkel met de tekst daarbij voor de onbekende god. En toen zei Paulus: nou, die ken ik en die verkondig ik jullie. En dat is de God die de hemel gemaakt heeft en de aarde enzovoort. En dan zegt hij tot ongelovigen, want dat waren ongelovigen waarmee je spreekt. Hij zegt: in hem leven wij. En wij zijn, en bewegen wij, en wij zijn zoals ook sommige dichters van jullie hebben uitgesproken. Want wij zijn ook van zijn ras, van zijn geslacht. van zijn genos. Wij zijn ook van zijn genen, zegt hij daar. Nou, en dat zeggen die dichters, en Paulus bevestigt dat dan. Ja, wij dan, die van Gods ras, van Gods geslacht, van Gods genos zijn. Dan gaat hij verder. Maar Paulus zegt hier dat elk mens uit het geslacht, uit het ras. Dat is tegenwoordig een beetje een lelijk woord natuurlijk, hè, maar uit het geslacht van God zijn. In Lucas 3 vind je een geslachtsregister van Christus. En dat voert helemaal terug op Adam. En dan wordt er gezegd, Adam, de zoon van God. Nou, Adam is ons aller vader. Hè. We zijn allemaal Adamieten, zijn allemaal uit hem voortgekomen. Het hele menselijke ras, om het dan zo te zeggen, het hele mensdom, is zoon van de vader. Nou, hier wordt Barabbas wordt hier vrijgelaten uit de gevangenis. Wordt bevrijd. Ja, wat die gevangenis ook wezen mag. Hè, dat de dood wordt in de Bijbel voorgesteld als een gevangenis. Nou, daar worden we van verlost. Daar zal elk mens van worden verlost. Hè, want gelijk alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Dus Barabbas wordt hier vrij. En of dat nou van dood is of van de wet. Want de wet wordt ook voorgesteld als een gevangenis. Nou, deze Barabbas die wordt hier bevrijd. En dat gebeurt door de overlevering van de Heer Jezus. Als beeld van hoe heel de mensheid verlost zal worden. Bevrijd zal worden van gevangenis en slavernij. Als ik hem smaller toepas, dan zeg ik van hij is zoon van de vader. En dan zeg ik bijvoorbeeld een vader had twee zonen. Waar moet er dan aan denken? Ja, de gelijkenis van de verloren zoon. Een vader had twee zonen. En die ene werd in ieder geval bevrijd. Maar daar zijn die twee zonen, de twee huizen van Israël. Hè, want in eerste instantie is natuurlijk. Je zou ook kunnen denken aan de zoon van de vader. Ja, de twee huizen van Israël. Hè. Efraïm is mijn eerstgeboren zoon, zegt de profetieën. Dus het is natuurlijk ook smaller toepasbaar. En dan is het wel mooi om te lezen dat Barabbas een gevangene was. Want die andere zoon, Efraïm, die 10 stammen, die gingen in ballingschap. En ballingschap of verstrooiing wordt in de Bijbel ook altijd, wordt ook vaak gevangenschap genoemd. Wordt vergeleken met een gevangenis. Als die ballingschap opgeheven wordt, staat er bijvoorbeeld, ik zal uw gevangenis wenden. Ik zal jullie gevangenis omkeren. Nou, hier is het de zoon van de vader, de gevangene, die bevrijd wordt door de dood van de andere zoon. Erg dubbelzinnig en heeft meerdere toepassingen als je het mij vraagt. Dan laat hij aan hen Barabbas vrij en hij laat Jezus met een zweep slaan. Geeselen staat er in de meeste vertalingen. En hij levert hem over om gekruisigd te worden. Ja, ik. Ik heb het idee dat geeselen, dat het een soort routineklus was in die dagen. Want dat lees je in handelingen lees je het ook vaak. Hè? Van ja, wat moeten we met die gevangenen? Nou, laten we ze eerst even geeselen. Daarna kijken we wel weer verder. En, maar hier gebeurt het met. Paulus is ook gegeeseld, maar hier gebeurt het dan met Jezus. Maar dat was ook al geprofeteerd, hè, door bijvoorbeeld Jesaja. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, zijn doodstraf. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jesaja 53. Dan nemen de soldaten van de gouverneur Jezus mee het hoofdkwartier in en zij verzamelden de gehele legerafdeling bij hem. Even op de klok te kijken, maar. Nou, vooruit. Ik heb nog een paar minuten. Ja, Jezus wordt dus, zeg ik er maar bij, wordt uit uit het oog van de Joden die daarbij ingekomen waren, werd het praetorium mee ingenomen. En wat zich nu afspeelt is een Romeinse, een heidense aangelegenheid, zou je kunnen zeggen. Ze kleden hem uit, hè, ze nemen hem zijn heerlijkheid af en doen hem een scharlaken rode mantel om. En ze vlechten een lauwe krans van dorens en ze plaatsen die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. Ze vallen vlak voor hem op de knieën en ze bespotten hem en ze zeggen: verheug je, koning van de Joden. Ik lees even verder en dan ga ik terug. Nee, doe ik niet. Ik zat gisteren even te kijken, want in alle evangeliën staat, in alle andere evangeliën staat een purperen mantel. En hier staat scharlaken rood. En dit woord wat hier voor scharlaken staat, dat is ook echt scharlaken. Want scharlaken komt, die oorspronkelijke stof, die komt van een of andere rupsje. Rupsje. Maar even een slokje water, geloof ik. Een rupsje. Een rupsje. Een rupsje. En die heette Coccinus nog iets. En dat is dus ook echt het beestje. Alleen wat ik tot gisteren niet wist, ik dacht eigenlijk dat purper, want dat staat in alle andere evangelie, dat echt paars was. Maar dat is op zich wel waar, maar het is toch meer een, het is een beetje een, het neigt meer richting rood. Dat is eigenlijk wat, ik heb wat bronnen vermeld. Hier staat purper is een kostbaar pigment dat uit purperslakken gewonnen wordt. Het kan variëren van rood tot violet. En hier staat dan weer dat Wikipedia purper is een purperrode verfstof. Dus het neigt toch wel het meest naar, naar rood. Dus purper is, het is niet per se echt paars. Het is meer roodachtig paars dan. Maar we kennen natuurlijk in het Engels purple. En dat is volgens mij wel de vertaling voor paars. Maar. Dus dat scharlaken rood, ik dacht, ja, dat lijkt wel een tegenspraak met die andere evangelie, want in alle andere evangelie is het een purperen mantel. Maar dat komt, dat komt toch redelijk in de buurt. En rood spreekt in de Bijbel van, ik kan het nu natuurlijk niet uitgebreid gaan onderbouwen, maar rood spreekt van koningschap. Scharlaken ook nog eens van zonde, hè, ook al waren uw zonden als scharlaken. Maar purper is een, het is sowieso een mengkleur van blauw en rood. En rood is de kleur van de aarde. Hè, hier niet, wij hebben klei, maar in de buurt daar van Israël, van het Joodse land, ja, daar is de grond vaak rood. Volgens mij betekent Edom ook zoiets als rood. In die bergen daar hebben we wat rode kleur. En blauw is de kleur van de hemel. En dat daartussen, tussen blauw en rood, of een mengkleur van blauw en rood, ja, dat spreekt van de middelaar tussen hemel en aarde. En dat is de Heer Jezus natuurlijk, als hoge priester. Ja, we gaan het niet over het hoge priesterlijk kleed hebben nu, maar als de hoge priester is de positie van middelaar tussen God en mensen, tussen hemel en aarde. Ze kleden hem uit, ze doen hem een scharlaken rode mantel om en ze vlechten een lauwe krans van dorens. Dus ze geven hem een soort kroon op zijn hoofd, hè. Dat spreekt natuurlijk ook van koningschap. En een rietstok in zijn rechterhand en ze vallen vlak voor hem op de knieën en ze bespotten hem en ze zeggen: verheug je of gegroet, jij koning van de Joden. En ik weet dat ze deden dit om te bespotten, dit staat er. Maar als je nou het hele verhaal ontdoet dat roept een bepaald gevoel op natuurlijk. En dat heb ik ook. Dus dan denk je van ja, wat een rotzak enzovoort. Zo kun je natuurlijk van alles bij denken. Maar als je nou heel objectief alleen de feiten leest. Dan staat er dat ze hem een mantel, een scharlaken rode of purperen mantel omdeden. Wat spreekt van koningschap, van hoge priesterschap. Hij krijgt een kroon op zijn hoofd. Wat spreekt van koningschap. Overigens is het een kroon, een lauwe krans van dorens. En dorens is in de schrift ook een uitbeelding van de wet. Je leest straks dat dat kleed van hem wordt afgedaan. Maar je leest nergens dat die kroon eraf ging. Je vindt dan ook vaak afbeeldingen. Plaatjes waarin de Heer Jezus wordt getekend op het kruis. Met die doornenkroon op zijn hoofd. Dat zou heel goed kunnen. Want in Colossense staat dat... die doornenkroon, dat geloof ik, is een uitbeelding van de wet. En in Colossense staat dat dat handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, dat heeft hij aan het kruis genageld. Dus die wet kwam daar ten einde en ook die wet werd met hem gekruisigd. Dat lezen we in de brieven van Paulus. Maar het spreekt in ieder geval natuurlijk ook van koningschap. Ja, en dat hij, voor mij, dat hij de wet vervuld heeft. Door die kroon van Doris op zijn hoofd te nemen. Hij kreeg een rietstok in zijn rechterhand. Een staf, spreekt ook van koningschap, spreekt van opstanding. Riet spreekt ook nog eens van de waterkant, hè? Van hoe en de wateren van de volkeren. Waar ging die opstanding, waar ging die redding naartoe? Nou, naar de natie. Ze vallen voor hem op de knieën en ze bespotten hem en ze zeggen: verheug je, koning van de Joden. Hier zijn het heidenen die de koning van de Joden aanbidden. Ze bespotten hem, dat weet ik wel, maar als je gewoon puur kijkt naar de feiten, buiten het oog van het Joodse Sanhedrin, zijn het hier heidenen die hem erkennen, bij wijze van spreken, om het zo te zeggen, erkennen als koning en hoge priester en hem aanbidden als koning. Want een mantel spreekt van heerlijkheid, spreekt van koningschap, spreekt van hoge priesterschap. Vlechten is overigens, heeft ook nog iets met, hoe noem je dat? Kunstig verdichte fabels noemt de schrift dat ergens. Het vlechten betekent, het zijn goede constructies. Het zit goed in elkaar. Ja, Rietzok spreekt van staf, koningschap en opstanding. Ze bespuwden hem, zij namen de rietstok en zij sloegen hem op zijn hoofd. En wanneer ze hem bespotten, trekken ze hem de mantel uit, ze doen hem zijn bovenkleding aan en zij leiden hem weg om hem te kruisigen. Nogmaals, ze bespuwden hem en ze bespotten hem en ze sloegen hem op zijn hoofd. Ja, ze wezen hem aan als hoofd. Als ik het lees dan en ik ontdoe het van de... Dat is lastig, maar ik probeer naar te kijken van wat betekent het. Ja, ze sloegen hem op zijn hoofd. Ja, ze wezen hem aan als hoofd. Het zijn heidenen die hem aanwijzen als hoofd. Natuurlijk, ik doe niks aan van de letterlijke gebeurtenis en hoe verschrikkelijk dit is geweest. Maar toch, dringt zich wel op. Al die, waarom staan anders al die details erbij? Van een mantel, een kroon, een staf enzovoort. Ze trekken hem de mantel uit, ze doen een bovenkleding aan en ze leiden hem weg om gekruisigd te worden. Ja, dan komen we bij weer een andere iets. Een andere wending in het verhaal. Maar ik denk dat het goed is als we het hierbij gaan laten. En dan ga ik gewoon volgende keer verder bij dit vers. Want we zijn nog lang niet aan het einde van het hoofdstuk.